U vindt de schriftlezing opnieuw in de Hebreeën en nu het 9e hoofdstuk, de versen 11 tot het einde. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen, hun heiligheid tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingeweid? Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld des waren, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten andermaal zonder zonde gezien worden, van degenen die hem verwachten, tot zaligheid. Wij zijn aan zondag 30 toegekomen van onze Heidelberger catechismus. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingeleefd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods, zijns vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus, en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewezen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Naar aanleiding van zondag 30 willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats bij één genoegzame offerande, zoals wij dat vinden in vraag en antwoord 80. In de tweede plaats bij de vraag, gelooft gij dat, zoals dat verwoord is in vraag en antwoord 81. En in de derde plaats bij de vraag, veracht gij dat, zoals het verwoord wordt in vraag en antwoord 82. Dus de eerste gedachte, één genoegzame offerande. In de tweede plaats, gelooft gij dat? En in de derde plaats, veracht gij dat? In de oorspronkelijke catechismusgemeente werd vraag en antwoord 80 niet gevonden. In de tweede uitgave is dit vraag en antwoord ingevoegd, zodat ons ook de 30ste zondag een beetje gebrekkig kan overkomen op het eerste gezicht. Vraag en antwoord 81 en 82 zouden wij kunnen zeggen vormen één geheel. Maar wat doet vraag en antwoord 80 daar nu eigenlijk bij? Het zou wellicht nog veel beter geplaatst kunnen worden bij zondag 29. De eerste oorzaak is dus dat het pas later is toegevoegd. En toch kunnen wij het ook heel goed samenvoegen bij de 81ste en de 82ste vraag. Omdat die enige offerande van Christus ook tegelijkertijd de scheidslijn is, niet alleen tussen Rome en Reformatie, tussen die vervloekte afgoderij en het heilig avondmaal des Heren, maar het is ook de scheidslijn die dwars door de gereformeerde kerken heen loopt. En dan bedoel ik met de benaming van gereformeerde kerken, de kerken vanaf de Reformatie. Het ligt er ondertussen niet om dat onze Heidelbergers de mis een vervloekte afgoderij noemen. Het is niet alleen zo dat men in de tijd van de Reformatie wel krasse woorden durfde te gebruiken en enigszins ook wel scheldpartijen voorkwamen om te laten zien hoe ver mensen afdwaalden. Maar wij hebben tot op de dag van vandaag ook deze uitdrukking nog laten staan. Een vervloekte afgoderij. Waarom noemt de Heidelberger de mis al zo? En waarom laten wij dat woord staan? Immers wij zien toch alom rondom ons heen hoe dat mensen, partijen die tegenover elkaar stonden, elkaar nu excuses gaan aanbieden. Het schijnt wel een modetrend te worden om zo tot elkaar de toenadering te zoeken. Zelfs de paus in het verstarde Roomse geloof neemt die dwaze gewoonte al over. En toch wensen wij vanmiddag te blijven bij deze woorden, dat de mis niets anders is dan een vervloekte afgoderij. Waarom die bewoordingen? Omdat de opstellers van de Heidelberger goed hebben gezien dat het vanmiddag gaat over het fundament. Het fundament wordt aangetast. De eer van God en de zaligheid van zondaren staat op het spel. De enige offerande van Christus wordt gelasterd. En wij weten vanuit Matthäus 12 hoe dicht wij dan genaderd zijn bij de zonde tegen de Heilige Geest. Olevianus en Ursinus hebben niets, maar dan ook niets van die goddeloze mis willen overnemen of willen goedpraten, omdat zij zagen dat het merg van het evangelie in het geding was. En die gestalte past ons ook vandaag aan de dag. Wat dat betreft is ook vraag en antwoord 80 nog hoogst actueel. Daar wij altijd maar geneigd zijn om zogenaamde bruggen te slaan en tot een zogenaamde eenwording te komen. Nee, er kan alleen maar een eenwording zijn in dat enige volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En als wij elkaar daar niet in vinden, dan is er ook absoluut geen eenheid. Integendeel. Dan openbaart zich juist de grootste kloof die maar denkbaar is. En de grootste tegenstelling die maar vindbaar is. Als het gaat om randzaken, dan zouden wij naar elkaar toe veel toegefelijker moeten zijn. Als het gaat om dingen die niet met het wezen van de zaak hebben te maken, maar die nu eenmaal zo gegroeid zijn door de traditie en door de cultuur, dan mogen wij elkaar toch heel snel een hand geven en de toenadering tot elkaar zoeken. Dan behoren wij onszelf te verloochenen omwille van de ander. Zo wilde de apostel Paulus tot in der eeuwigheid geen offervlees eten, wanneer hij een van zijn medebroederen daarmee ergerde. Maar als het fundament in het geding is, de verzoening door de voldoening, als het gaat om die geheel enige offerande van Christus, als die wordt aangetast, o, dan mogen wij geen duimbreed wijken. Maar dan gelden de woorden van Luther, hier sta ik kan niet anders. En trouwens, het behoort ook zo te zijn, ik wil niet anders. Want juist de scheidslijn van de zaligheid valt in de offerande van Christus. Guido de Bref verwoordt het in artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis als al te godslasterlijk, als het gaat over dezelfde dingen. Want immers die vervloekte afgoderij van Rome wil niets anders te kennen geven dan dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied niet voldoende was, niet volmaakt was. En op allerlei wijzen moet dat offer van Christus aangevuld worden. Nou, dan stijgt toch het hart. Dan is het toch geen wonder dat wij daarvoor opkomen en zeggen, geenszins. Wij willen niets met zo'n afgodische vloekleer te maken hebben. Wij willen niets met zo'n goddeloze dwaalleer te maken hebben. In de eerste plaats, omdat het borgwerk van Christus loochent. En wij hebben vanmorgen gezien dat nu in dat borgwerk van de Heere Jezus de eer van God staat of valt. En wie zelf als een arme zondaar vanmiddag de schoonheid en de volmaaktheid van het offer van de Heere Jezus heeft leren kennen. Wie zelf als een bedelaar de beminnelijkheid van de persoon van Christus heeft leren kennen, die kan het vanmiddag niet hebben. Als er ergens pijn in het hart gevoeld wordt, dan is het wel daarin wanneer Christus en zijn werk geloochend wordt. En als dat gehalveerd wordt, nee, dan moet ook Guido de Bret daar niks van hebben. Hoe nederig is hij geweest om dat smeekschrift aan te bieden. Maar als het ging om de waarheid, als het ging om Christus zelf, dan was hij onverzettelijk. En dan koos hij woorden uit die er niet om hebben geloochend. En zo hebben ook de jonge opstellers van de Heidelberger gedaan. Met heldenmoed hebben zij de leer van vrije genade door het offer van de Heer Jezus Christus verdedigd. En zo behoort het ook te zijn. En zo is het ook in het leven van Gods kind. Immers zij kunnen het niet hebben als er over de Heer Jezus en zijn werk wat gezegd wordt, wat tot oneer zou strekken en wat tot afbreuk zou doen tot de volmaakte offerande van Christus. Want zij weten maar al te goed dat er maar één weg is tot de zaligheid. En dat is dat geheel enige offerande van Christus. Naar een kortere of langere speurtocht heeft de Heere zichzelf willen openbaren. In deze weg, in het kruis, heeft hij de zaligheid willen aanwijzen. In de weg van de plaatsvervanging, in de weg van de voldoening. En zouden zij dan dat geheim, zouden zij dan die vreugde weer in gaan wisselen door een vervloekte afgoderij, zoals Rome dat leert? Geenszins. Geenszins. En dat niet alleen naar buiten toe, want die vervloekte afgoderij leeft helaas maar al te veel in ons eigen hart. Het is o zo onmogelijk voor onszelf om op niets of niemand anders ons betrouwen te stellen dan op Jezus Christus alleen. Wij zijn ook zo geneigd om met goede werken dat offer van Christus aan te vullen. Wij zijn ook zo geneigd om op onze gevoeligheden te steunen en te leunen. Wij proberen ook altijd wat meer dan alleen maar het offer van de Heere Jezus Christus te verkrijgen. O, de catechismus is nog hoogst actueel. En die vervloekte afgoderij is nog hoogst actueel. Daarvoor hoeven wij echt niet naar het Vaticaan. Hoeven wij de vinger niet uit te steken naar Rome. Maar dan kunnen wij vanmiddag ook in ons eigen hart blijven. En schuld beleiden en zeggen, o Heere, hoe menigmaal heb ik het offer van Christus al niet in waarde naar beneden willen halen. Omdat ik niet op die offeranden steunde. Omdat ik niet op het werk van hem leunde. Herkent u zich vanmiddag daar zelf in? En als het goed is, dan heb u geleerd bij ondervinding hoe smartelijk dat is. Daarom ging Petrus naar buiten en hij weende bitterlijk. Dat is niet zo pijnlijk in het hart van Gods kind dan dat zij het offer en de persoon van Christus weer hebben gelogend. En dan gaat het nog niet eens om de belijdenis naar buiten toe, maar ook hier van binnen. Dat zij zo weinig, zo onvolmaakt hun betrouwen stellen op die enige offerande van Christus aan het kruis geschiet. Wat is dat toch een smartelijke weg? Wat is er toch een hartelijk begeren om volmaakt te kunnen geloven? Wat doet hen dat uitzien naar die morgen waarop die zonde van ongeloof niet meer gevonden zal worden? O, die vervloekte afgoderij, waren zij maar uitgebannen uit mijn hart en uit mijn leven. Nee, ik wil er niets van afdoen. Laat het maar staan. Want dat nieuwe deel dat zegt vanmiddag in mij, het is waar, het is een vervloekte afgoderij. Vlees en geest gaan nooit en te nimmer samen op. De Heidelberger is onverzettelijk als Christus wordt gelasterd. En dat zou ik nu toch wel een kenmerk van genade willen noemen. Voor de zwakste in het leven des geloofs en voor de sterkste, want daarin is geen onderscheid. Dat zij het niet kunnen hebben dat Christus en zijn werk gelasterd wordt. Of is hij u vanmiddag niet dierbaar? Is hij vanmiddag niet voor u de enige? Is hij niet voor u die uitnemendste middelaar, waarvan geldt dat al wat aan hem is gans begeerlijk is? Voel u de pijn niet in uw hart als Christus wordt ontkroond en zijn gerechtigheid wordt verguisd in het niet? Voel u niet de smart in uw ziel als het gaat over de Heere Jezus en zijn verdiensten en dat die op allerlei mogelijke wijzen gelasterd worden? O, behoren wij dan niet onverzettelijk te staan? Ja toch? Heeft de bruid het niet uitgeroepen, al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk? En voelde zij niet de pijn, toen de Heere Jezus om harentwil zich terug moest trekken? O, het is geen best teken, als het u vanmiddag niet zegt, wanneer het gaat over de persoon van Christus. En ik weet dat er ook in onze gezinten liever mensen zijn, die liever horen hoe diep het gaat in dit stuk van de ellende, dan dat zij de uitnemendheid van de Christus uitgestald zien. Maar waarlijk spijzen en waarlijk drank is het offer van de Heere Jezus. O, daar strekt zich de ziel naar uit. En dat doet hem begeren. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Hoort u het, Rome? Buiten Jezus is geen leven. Onze Heidelberger laten het maar staan. En wij met hem een vervloekte afgoderij. Want immers, er wordt getorst aan Christus en aan zijn gerechtigheid. Dat is de kroon van de Heere Jezus die hij ontvangen heeft. Het loon op zijn arbeid, die geheel enige offerande, dat niemand tot de Vader kan komen dan door hem alleen. Hij is de weg, hij is het leven, hij is de opstanding, hij is de deur, hij is het voedsel, hij is de spijze, hij is een één en hij is een al. En als daarvan afgedaan zou worden, als er een nagelschrap van onze zijde bij moest, o, hoe onmogelijk zou het dan zijn om zalig te worden. En dat leren Gods kinderen niet eenmalig, maar gedurig in hun leven. Ik geloof dat zij daar meer en meer van gaan verstaan. Als er geen één eeuwig geldende offerande van Christus was, dan was het voor mij voor eeuwig verloren. Als hij maar één keer alleen voor mij betaald had, om mij opnieuw op de weg des levens te plaatsen, en dat zijn offerande daarna niet meer gold, o, dan was het verloren, want ik zondig elke dag opnieuw. In woorden, in werken en in gedachten had ik geen voorbiddende hoge priester in de hemel. Het was voor mij voor eeuwig verloren. Was er geen priester die alle dag zijn offerande aan de Vader toonde en krachtens dat offer mij opnieuw vergeving der zonden en van het eeuwige leven verzegelde, hoe zou ik ooit zalig kunnen worden? En hoe meer ik mijzelf leer kennen, de diepe afgronden van het afgodische bestaan in mijn hart, hoe meer ik voel de kracht van de overblijvende zwakheid, hoe meer dat ik de macht van mijn vlees ervaar, o, des te meer krijg ik waardij in die enige offerande van Christus aan het kruis geschied. Daarom moeten wij niks van die evangelische beweging hebben, die leren dat de nazondige natuur zich na ontvangen genade niet meer kan ontplooien. Wij weten maar al te goed dat de natuur der zonde nog krachtig genoeg is om mij opnieuw door het slijk van de zonde heen te brengen. O God, bewaar. En dat geeft een aangebonden leven. Dat geeft alleen maar een uitzien. Dat geeft alleen maar een hopen, een leunen en een steunen op dat enige offer van Christus. Waren mijn natuur niet zo gans bedorven? Kijk, en daarom, Rome heeft nooit verstaan wie zij zelf zijn. Waren mijn natuur niet zo gans bedorven, o, dan zou het ook niet zoveel uitmaken. Maar de Heidelbergers die weten het, dat er ook na ontvangen genade in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. En dat zij daarom het steeds moeten hebben van Christus en van zijn gerechtigheid. De weg van de heiligmaking, de weg van de goede werken is alleen maar een weg van besprengd worden door het bloed van de Heere Jezus Christus. Om dagelijks bij die fontein die geopend is tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid te schuilen. Om met zijn bloed bedekt te worden en al zo rein voor de Vader te mogen zijn. Als wij het antwoord lezen, nauwkeurig lezen, dan zien wij hoe de opstellers te werk zijn gegaan. Zij weten maar al te goed dat Jericho's muren niet door houwelen zijn ineengestort, maar dat zij door de kracht van het geloof gevallen zijn. En zo doen de opstellers ook in vraag en antwoord 80. Zij beginnen niet met die vervloekte afgoderij, maar zij gaan eerst de glans en de luister van het offer van de Heere Jezus Christus uiteenzetten. Leest u maar. Dat eerste helft van het antwoord, dat wordt zomaar in drie punten uiteengezet en nader uiteengewerkt. Dan spreken zij over de verzoening door en over de gemeenschap met en over de hulde aan Christus. En als zij dat hebben gedaan, dan komt zo ineens openbaar wat nu Rome verstaat onder verzoening. En hoe zij de gemeenschap ervaart. En hoe waardeloos dat de hulde is die zij naar voren willen brengen. Kijk, daarin geven de opstellers van de Heidelberger ons vanmiddag wel een bijzonder onderwijs. Alleen al een aanpak mogen wij zo ter harte nemen. Wij worden geroepen om te zeggen wat het wel is. En dan zullen al de dwaalleringen vanzelf in het niet verdwijnen. Wij hoeven echt niet de christelijke leer te verdedigen. Wij hoeven echt niet Gods eer te verdedigen. Dat doet de Heere zelf wel. Maar laten wij maar uiteenzetten wat nu de kracht van de gereformeerde religie is op grond van het woord. Wat de kracht van het onvergankelijke zaad der wedergeboorte is. Dat zwaard heeft de Heere ons in de hand gegeven. Daar mogen wij mee strijden. Laten wij maar de uitnemendheid en de heerlijkheid van Christus gaan uitstallen. En allen zullen moeten wegkwijnen, moeten wegzinken in het licht van de heerlijkheid van deze openbaring. Zo doen de opstellers van de Heidelberger. Als zij de dwaalleer gaan aanpakken, dan zetten zij de glans van het heilig avondmaal uiteen. Zij beginnen met het avondmaal des Heren. Het betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus. Eén enige offerande. Daar beginnen zij mee. Geen halve, maar een volkomen vergeving. Niet om wat wij doen, maar om hetgeen Christus gedaan heeft. O, eigenlijk hoort u in deze woorden een herhaling van zondag 23 en van zondag 24. Daar was ook al die worsteling om nog iets aan het offer van Christus toe te voegen. Nee, zeggen de opstellers van de Heidelberger, het heilig avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving hebben van al onze zonden door de enige offerande van Christus. Er hoeft echt niets meer aan toegevoegd te worden. En elke daad, elke poging, elk begeren in ons hart om iets aan dat offer toe te voegen, hoe onschuldig het ook mogen blijken, dat is gelijk aan die vervloekte afgoderij van Rome. Er is een volkomen middelaar. Er is een volkomen offer. En dan blijkt ineens hoe Rooms gereformeerden kunnen zijn. Want hoe zijn wij ook maar geneigd om een halve middelaar aan te nemen door het geloof. Dat kan niet. Wij mogen niet al te snel zeggen dat is van Gods kant, alsof het van onze zijde niet ware. Van de Groe, die Godzalige van de Groe, die wil daar geen enkel moment tussen hebben. Als er van Gods kant, zegt van de Groe, vergeving der zonden wordt betuigd, dan ervaart het geloof dat ook zo. En ik weet wel dat zondag 23 zegt, voor zover wij door het geloof aan die weldaad deel hebben, zo vaak het geloof geoefend wordt. Maar als het er dan ook is, dan betekent het tegelijkertijd dat wij nooit die offerande van Christus in discrediet mogen stellen. Dat wij nooit, ook niet als daar een duisternis is, als wij onvolmaakt geloof hebben, dan mogen wij nooit en ten nimmer tornen aan het volmaakte offer van Christus. En dat wordt maar al te vaak gedaan in onze gezindte. Alsof wij niet volkomen vergeving der zonden hebben. Alsof dat nog weer eens een apart stuk zou zijn. Een nadere weldaad die gegeven moet worden. Ik begrijp wel wat er bedoeld wordt, maar wij moeten terug naar de zuivere verwoording van onze gereformeerde belijdenis op grond van de schrift. Het heilig avondmaal betuigt ons dat wij volkomen vergeving der zonden hebben. Ja, zeggen de opstellers, ook nog die onvolmaakte zwakheden die volgen. Is dat niet een ontzaglijk wonder? Offeronde die de Heere Jezus eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dus niet alleen de zonde van gisteren, maar ook de zonden van morgen liggen onder het bloed der verzoening bedekt. Het is wel waar dat wij alleen door het geloof, na een hartelijke schuldbelijdenis, opnieuw de vergeving der zonden ervaren in onze ziel. Maar dat neemt niet weg dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Als Jona daar midden in de storm op zee belijdenis gaat doen, dan is hij afgeweken van de Heere. Hij is totaal niet onrustig, want hij is in slaap gevallen terwijl er storm is. En als hij daar dan belijdenis gaat doen, dan zegt Jona niet, ik vrees de Heere verleden tijd, vroeger toen het allemaal zo gevoelig lag. Nee, zegt Jona, nu op dit moment, nu hij als een wegloper geopenbaard is, ik vrees de Heere, nu op dit moment. En als David zondigt met Bathseba, dan belijdt hij later in de 51ste psalm, ai, laat uw heilige geest niet van mij scheiden. Alsof hij zeggen wilde, Heere, ik weet dat uw geest er ook was toen ik zondigde met Bathseba. En toen ik al die 9 maanden lang mijn zonden niet heb beweend en niet heb beleden, toen was uw geest niet van mij geweken. Waarom niet? Omdat er 1 eeuwig geldende offerande van Christus aan het kruis geschied is. Dat hoeft niet herhaald te worden, zoals Rome dat wil. Daarom hebben wij samen een gedeelte uit Hebreeën 9 gelezen, waar gedurig de apostel het woordje eenmaal gebruikt. En nu kan het zijn dat sommigen dat lezen, eenmaal, ooit eens, maar dat woordje eenmaal, dat betekent eenmalig. En dan op het laatste, in de laatste 2 versen, vergelijkt de apostel dat met het sterven van mensen. Wij sterven eenmalig, definitief, om nooit terug te keren tot deze aarde. Alzo, zegt de apostel, is Christus eenmaal ingegaan en heeft hij eenmaal zijn offer gebracht, definitief, om nooit en te nimmer naar deze aarde terug te keren en opnieuw zichzelf te offeren en opnieuw te lijden en te sterven. Er hoeft nooit meer verzoening aangebracht te worden, want er is een volkomen verzoening. De schuld is volkomen betaald. Er is een eeuwig geldende offerande. En dat zeggen nu de opstellers van de Heidelberger, betuigt en verzegelt ons het heilig avondmaal. Is dat geen rijke uiteenzetting vanmiddag? En dan gaat het juist om die zwakgelovigen. Dan gaat het juist om die aangevochten zielen. Dan gaat het juist om degenen die zo bestreden worden. Juist om degenen die het tegendeel ervaren in hun hart. Dat hen door brood en wijn heen verzekerd wordt en verzegeld wordt. Het is volbracht en u hebt daar deel aan. Wat nu eenmaal geschied is, eenmalig geschied is, dat rekent God u eeuwig toe. O, wat wordt dan die hoge priester beminnelijk. Wat wordt hij dan het voorwerp van onze overdenking. Wat wordt hij dan lief, wat wordt hij dan dierbaar. Dan wordt hij ons één en ons al. De verzoening door de enige offerande van Christus. Dat is de troost. Dat is de kracht van Christus' offer. En dat is de troost voor Gods kind. Stel nu eens voor dat wat Rome leert, dat dat offer herhaald moest worden. Want de mis is in de grond van de zaak niets anders dan een onbloedige herhaling van het offer van Christus. Wij hebben vorige week gezien dat Rome leert dat de Heere Jezus naar zijn goddelijke natuur en naar zijn menselijke natuur in de ouwel, in het brood van Rome verandert. En dat hij zo weer onder ons is. Dus die gemeenschapsmaaltijd was niet geestelijk, maar was puur lichamelijk, puur vleeselijk. En nu wordt dus Christus als het ware opnieuw geofferd. Het lam wordt opnieuw geslacht. Ja, dan zou Gods kind toch nooit tot de zekerheid van het geloof komen. En dat is ook zo bij Rome. Rome zegt, je kunt het ook nooit zeker weten dat wij voor rekening van een ander liggen. En dat de hitte van Gods gramschap is geblust. Kijk, dat is gelukkig heel anders. Wie van God is onderwezen, die weet dat hij van staat is veranderd. En dat de hitte van Gods toorn geblust is in de offeranden van Christus. En dat hij nu in Christus een barmhartig God en Vader heeft leren kennen. Dat ligt zo vast in de ziel van Gods kind. Waarom hij dan ook gedurig weer dat aangezicht van God de Vader durft te zoeken. En durft te bedelen. En maar weer als een kind aan zijn voeten terecht durft te komen. Om te zeggen, Heere, leid mij toch weer opnieuw in het geheim van het evangelie. O, wat zouden wij moeten beginnen als dat offer opnieuw gebracht moest worden. Als het goed is, dan kunnen wij geen ogenblik buiten dat offer leven. En zo is het. Want als God buiten dat offer ons aan moest zien, dan zegt de apostel onomwonden, en onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Die ooit waarlijk met God in aanraking is gekomen, die weet dat hij nooit en te nimmer buiten Christus om gemeenschap kan beoefenen. En als er die gemeenschap niet is, oh, dan is er niets anders dan de dood, dan de hel, dan de rampzaligheid, het van God gescheiden zijn. Weet u daarvan vanmiddag? Is dat uw leven om Christus te kennen en door het geloof te genieten? En is dat voor u als de dood, als u hem niet kent, is een offerande? Als u de kracht van zijn verzoenend werk niet gevoelt in uw ziel? Dat maakt toch immers de ellende uit in het leven van Gods kinderen. Als zij de kracht van die enige offerande aan het kruis geschiet niet ervaren wordt. Nee, de apostel Paulus heeft het aan de Hebreeën geschreven. Wij hebben geen hoge priester uit de stam van Levi. Wij hebben geen hoge priester in de lijn van Aaron. Want het waren hoge priesters die stierven en die opgevolgd werden door anderen. Maar wij, zegt hij, hebben een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een eeuwige hoge priester die middelaar blijft tot in der eeuwigheid. En die uit zijn volheid bedient totdat er geen zonde meer zal zijn. O, de komende dag dat deze hoge priester zich terug zal trekken in het wezen van God. Want dan zal er geen zonde meer zijn die hij moet verzoenen. Maar als hij zich terugtrekt, dan blijft zijn offer tot in alle eeuwigheid van kracht. En dat is nu de grond van de verzekering en de grond van de troost voor Gods kind. Dat niets of niemand mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus alleen. Hier willen de opstellers het juist die zwakgelovigen toeroepen. Geen zonde kan scheiding maken in het wezen van de zaak tussen God en mijn ziel. En daarom hoeft Christus niet opnieuw geofferd te worden. Maar als dat zo was, als er inderdaad weer scheiding zou kunnen komen, zoals dat voor mijn gevoel zo vaak is, ja, dan zou inderdaad opnieuw een lam geslacht moeten worden. Dan zou de Heere Jezus opnieuw geboren moeten worden. Nee, Rome, u verstaat de kracht van het offer niet. Want als de Vader zijn Zoon opwekt, dan betuigt hij daarmee dat hij een volkomen genoegdoening heeft ontvangen. En nu is het nodig, gemeente, dat wij daarnaar staan om in die zekerheid des geloofs te mogen komen. Wij moeten niet tevreden zijn met dat van verre staan. Maar wij moeten door de sleutelen van het hemelrijk waar het in de toekomst over hoopt te gaan, meer en meer verzekerd worden dat wij door de belofte Gods volmaakt rechtvaardig zijn. Niet hoeven te worden, maar zijn. Zo verwoorden het tenminste de opstellers, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Wat is dat een vrijheid, hè? Wat is dat een ontzaglijke vrijheid? Als ik met het oog van het geloof zo op de verzoening van Christus mag staren. En als ik met het oog van het geloof zo die hoge priester mag aanschouwen. Oh, dan sta ik zo in de vrijheid, want dan kan geen zonde mij meer verhinderen om in de gemeenschap met God te mogen verkeren. Kijk, als het ongeloof dat is, dan wordt naar mijn gevoel de gemeenschap verbroken. Maar deze offerande leert mij dat God zich eeuwig geeft aan het verlorene, aan degenen die verzoend zijn door de offerande van Christus, eenmaal aan het kruis volbracht. Rome zegt, het werk is niet genoeg. Rome zegt, het offer van Christus geldt niet eeuwig. Dat is met tussenpozen. Het is alleen maar voldoende als de mispriester ertussen komt. Rome houdt van meerdere middelaren. Maar onze vaderen hebben gezegd, er is maar één middelaar, Gods en der mensen. En dat is de Heer Jezus Christus alleen. Wij hebben genoeg door zijn offerande. Door die ene offerande zijn wij volmaakt, geheiligd tot in alle eeuwigheid. Hij draagt zijn kerk dag en nacht. Zoals de hoge priester onder de oude bedeling. In die stenen op zijn borstlap. De stammen Israëls droeg in het heiligdom. Zo heeft de Heere Jezus Christus zijn kerk meegenomen. Door het lijden naar de heerlijkheid. In de eeuwige troonzaal van God. Eén eeuwig geldende offerande. Alsof de opstellers willen zeggen, wij zijn de strijd te boven. Wij zijn in de triomferende kerk overgegaan. Oh, ik weet wel dat er nog heel veel strijd is. Maar het is een overwonnen strijd. En nu willen Zacharias, Ursinus en Caspar Olevianus ons vanmiddag juist gaan leren. Hoort u het van verre staanden? Er is een overwonnen strijd. U strijdt niet voor een verloren zaak. Maar u bent in de overwinning besloten. Als u eenmaal door het geloof op deze offerande, op deze hoge priester hebt gezien, dan wordt u van Gods wegen toegeroepen dat u de overwinnaar bent in de strijd. En dat u uit die overwinnaar de zegen zult ontvangen. Oh, op die ogenblikken ligt mijn leven zo vast. Zo onvoorstelbaar vast. Dat ik de dood en de hel en het graf wel durf te tarten. Dat ik de Satan wel uit zijn holen durf te lonken. Want ik weet dat ik in die offerande besloten lig. En dat ik koninkrijken zal beërven. Of heb u dat nooit? Heb u dat nooit? Dat u door het geloof mag zeggen, al zal het u later aanvechten, al zal het u later beschuldigen, maar heb u dan nooit dat u zo op de toppen van het geloof dat verre gelegen land mag zien. En dat u vast en zeker mag weten in uw ziel een burger te zijn van twee koninkrijken. O, zo willen de opstellers van de Heidelberger dat zwakke gaan leiden. En die vervloekte afgoderij, als het ware laten wegzinken in die eeuwige nacht, doordat zij de glans van het heilige avondmaal des Heren laten zien. Ik word gedragen door mijn borg en middelaar. één eeuwig geldende offerande. Daarom vroeg Thomas Boston ooit eens: moet ik eerst mijn zonde verlaten om tot Christus te vluchten? En toen zeiden er heel veel godgeleerden daar in Schotland: ja. En Boston die mocht door het licht van de geest zeggen: nee, ik hoef niet eerst mijn zonde te verlaten om tot Christus te vluchten. Integendeel, moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zondaren zalig maakt. Wat stel u nu eens voor, en dat is de leer van Rome, dat ik mij eerst zou moeten opknappen. En dat ik zelf eerst dat bruiloftskleed zou moeten weven. Dat ik eerst met mijn gerechtigheid voor Gods aangezicht moest verschijnen. O, dan gruwden de opstellers van de Heidelberger. En ze zouden zeggen: dat is een vervloekte afgoderij. Want er is een ander offer dat eeuwige geldingskracht heeft. En juist door dat offer heen, door dat bloed der verzoening, gaat God zondaren wassen in dat alles reinigende bloed. Verstaat u het? Ik hoef niet eerst mijn zonde te verlaten, maar juist beladen met schuld. Zoals de nodiging uitgaat, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, kom maar met die vuile zonden die in uw hart leven. Kom maar, moede, arm en naakt, tot deze God die zalig maakt. Kijk, zo mogen de dienaren van Christus uitgaan met die offeranden van Christus in de prediking der verzoening. En zij mogen nodigen het verlorene, dat onedele, dat in de heggen en de steggen verkeert. Kom maar. En hoe vaak gevoel ik mijzelf niet als die landlopers, als dat uitschot. Hoe vaak voel ik mij niet bezoedeld met de zonde. En dan zie ik zo'n onmogelijkheid. Want ik wenste wel rein voor Gods aangezicht te verschijnen. Nee, zeggen de opstellers, God ziet u aan. In die eeuwig geldende offeranden. En daarom mag u komen zoals u bent. Want God ziet geen zonde in Jacob. Geen ongerechtigheid in Israël. Maar hij ziet de zijnen. Rein, volmaakt, krachtens dat eeuwige offer van Christus. En als dat herhaald zou moeten worden wat Rome zegt, oh, dan betekent inderdaad dat ik er zelf wat aan toe moet voegen. Dan moet ik inderdaad zoveel doen voordat ik God aangenaam ben. Maar de prediking van het evangelie is: u hoeft niets te doen en Christus heeft alles gedaan. En dat is nu juist voor een die zich doodgewerkt heeft. Zo'n ontzaglijk evangelie van bevrijding. Dat ik het inderdaad mag uitroepen. De strik brak los. En wij zijn vrij geraakt. Wat worden er strikken gespannen, hè? Roomse strikken in gereformeerde kerken. Om mensen een nieuw juk op te gaan leggen. En met een nieuwe last te verbinden. Maar de opstellers hebben gezegd: nee, het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Kijk, en dan zitten er in de avondmaalsdiensten waarlijk aan, die zo beladen zijn met schuld, die zich zo vuil voelen, die zo weten de inklevende ongerechtigheid, die zo doorleven dat er uit hen geen goed voortkomt. Hier zitten niet de besten, maar hier zitten de slechtsten. Hier zitten degenen die bevriend willen zijn met Rachab de hoer en met Levi de tollenaar. Hier zijn hun hartevrienden David de overspeler en Mozes de overtreder van de wet van God. Hier is het arme, het naakte en het verlorene. En die nochtans van Gods wegen door het heilig avondmaal betuigd krijgen. Dat zij volkomen vergeving van zonden hebben. O, dat maakt geen hoogmoedige mensen, dat kunt u begrijpen. Maar dat maakt hen juist schuldverslagen, bedroefd over de zonde. Dat brengt hen juist aan de bedelaarstand. En hoe dichter, hoe lager zij aan de grond mogen zijn, hoe dichter zij zijn bij dat verbond. Nee, geen herhaling. Ik hoef niet eerst beter te worden, want dan zou het een verloren zaak zijn. Maar ik mag wel weten vanmiddag, door de verzegeling van het avondmaal heen, ik deel heb aan zijn gerechtigheid, die alleen maar redt van de dood. Eén genoegzame offerande. En dan gaan de opstellers verder. Ze hebben het niet alleen over de verzoening door Christus, maar zij spreken ook over de gemeenschap met Christus. Want zij zeggen dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingeleefd, die nu, naar zijn menselijke natuur, niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand van God zijn Vader, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Zij smaken de gemeenschap met Christus. Hoe? Omdat zij door de Geest Christus worden ingeleefd. Vanuit de hemel onderhoudt hij zijn kerk zonder onderbreking. En door de werking van de Geest trekt hij hun harten op. Hier horen wij opnieuw de strijd tegen Rome, die Christus weer naar beneden hebben gehaald. Nee, zeggen de opstellers, u moet juist daarvan af om alleen maar te zien op de omstandigheden. Christus oefent aan zijn tafel gemeenschap met de zijnen in de hemel. En daarom zullen Gods kinderen straks geen onbekend oor tegemoet treden. De hemel zal niet geheel vreemd voor hen zijn, omdat zij door deze offeranden heen al gedurig in de hemel zijn geweest. En nu stellen de opstellers het zo sterk, dat zij zeggen, door die enige offeranden is er geen onderbreking met de gemeenschap. Dat is geloofstaal. Dat is krachtige geloofstaal, want ik ervaar het zo menigmaal andersom, dat ik van God verlaten ben. En nu getuigen hier de opstellers en zij zeggen, u kunt u wel zo gevoelen, maar het is nochtans niet waar. Want God ziet zijn kerk eeuwig aan in Christus. En Christus zal het nooit dulden, dat er ook maar één seconde zal zijn, dat die gemeenschap gebroken wordt. En wat is daarvan het onderpand? De Heilige Geest in mijn hart en de menselijke natuur aan de rechter van Christus, aan de rechterhand van zijn Vader. Zo hebben wij het gezien in de voorafgaande zondagen. Wij hebben twee panden, dat de gemeenschap nooit verbroken kan worden. Al gevoel ik hem niet, al zal ik al de dagen van mijn leven in de donkerheid zwerven, dan is het nochtans waar dat de menselijke natuur van Christus aan de rechterhand van de Vader het onderpand is van de eeuwige gemeenschap met God. En dat ook de Heilige Geest in mijn hart eveneens het onderpand is. Zo wordt de gemeenschap gesmaakt en door het geloof genoten. Zo worden door die Geest onze harten opgetrokken daar waar Christus is. En wat zegt Rome? Rome zegt dat de Heer Jezus naar beneden gehaald wordt. En daar schuilt het gevaar van de veruitwendiging. Rome die zegt, door het uitwendige sacrament word ik de genade deelachtig. Door het instituut van de kerk, door het zichtbare krijg ik genade. En wat loert het gevaar van de veruitwendiging, ook in onze kringen, waar sacramenten overgeschat worden. Maar dat niet alleen. Ook dat gevaar bij Gods kinderen schuilt er, dat ik altijd iets wil voelen. En dan moet ik vanaf. De opwas in de genade is dat ik met het nochtans van het geloof, zoals wij volgende week hopen te zien in vraag en antwoord 81, dat ik in het nochtans van het geloof leer leven. Al gevoel ik het tegenovergestelde, al ervaar ik zonde en ongerechtigheid in mijn hart, nochtans, om de enige offerande van Christus aan het kruis geschikt, weet ik dat God mijn zonden vergeven heeft. O, laat dat vanmiddag een aansporing mogen zijn voor degenen die dat zo niet zien. Die alleen maar kunnen geloven wanneer zij die dierbare gevoeligheden ook ervaren in hun ziel. Laat dat een aansporing mogen zijn om de God aller genade te bedelen. Om meer genade, om meer geloof, om een helderder inzicht in de schriften. Niet in de geschriften, maar in de schriften. Die wijs kunnen maken tot zaligheid, geen veruitwendiging. Maar de gemeenschap is geestelijk. En dan is het nog het laatste, dat onze Heidelberger laat zien. De hulde aan Christus, want zij zeggen dat ik zo, die naar de menselijke natuur niet op de aarde maar in de hemel is, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Christus wordt in de hemel aangebeden. Wij moeten dat brood niet gaan aanbidden, niet die onbloedige herhaling. Nee, de eenmalige offerande van Christus wordt aangebeden doordat ik God mijn borg leer kennen als een die de strijd gestreden heeft. Hij is nu met eer en met heerlijkheid gekroond. O, ik begeer niet dat hij teruggeworpen zal worden in de strijd. En daarom zal ik hem in geest en in waarheid aanbidden. Niet in wat uitwendige vormen in de kerk, maar nee, in de geestelijke zin van het woord. Als mijn hart mag zijn, waar de koning van de kerk is. Waar ik in een godsvreze die verborgen omgang mag beoefenen. Daar ga ik meer en meer leren hoe mijn borg verhoogd is geworden. En hoe ik met hem door het geloof verhoogd ben geworden. O, zo wordt Christus aanbeden. Als zij in hun zielzaligheid de heerlijkheid van de middelaar mogen aanschouwen. O, het is waar. Zij herkennen hem als één uit duizend door de tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij. Maar nochtans, zij zien hem in die uitnemende heerlijkheid. Zij zien hem in zijn glans en in zijn majesteit. Zij zien hem in zijn verheerlijking. En wat gunnen ze hem dan de overwinning van de strijd? En wat zien ze dan uit om naar die dag van de vervolmaking hem gelijkvormig te mogen worden, naar ziel en naar lichaam te samen. En dan komt Rome met die vervloekte afgoderij om de oude te aanbidden. O nee, hier beneden is het niet. Ik ben al meer dan genoeg met mijn hart beneden. Maar het ware leven, lieven loven, is daar waar mijn Jezus zit. Zo strekt zich het heimwee uit naar de morgen, dat wij aan zijn verheerlijke lichaam gelijkvormig gemaakt God eeuwig zullen genieten. God eeuwig zullen loven en prijzen. En daarin wijst nu het heilig avondmaal. Het zal geschieden, gij door onweder voortgedrevene. Amen.